Laatste keer dat we dus met de feesten bezig zijn. Dan komt de kringzondag in juni. En dan gaan we hier een loofhut bouwen. En is de bedoeling dat u takken meeneemt en fruit meeneemt. En dan gaan we de loofhut gaan we helemaal versieren. Dan is er ook eten voor Sportquest. Dus dat valt prachtig samen. Dus dan is het uiteindelijk een feest om het hele kringwerk af te sluiten. En ons echt te bepalen bij het loofhuttenfeest. Ik zal daar wat over vertellen vanavond. Van wat dat is. Dus we gaan lezen in Leviticus 23. Dus de laatste keer hebben we de bezuinenfeest gezien. De drie feesten in het najaar. Begin met het bezuinenfeest. We hebben gezien de bezuinenfeesten is de oproep tot waakzaamheid. De komst nadert. En een van de grote bezuinen die we zien in onze tijd is het volk Israël dat terug is in zijn land. En dat in het centrum van de wereldpolitiek staat. Alles wordt voorbereid rondom Israël ook. Vijandschap wordt groter en groter. En dan gaan we lezen uit Leviticus 23. Dus na het bezuinenfeest in vers 27. Leviticus 23 vers 27. Maar op de tiende van die zevende maand is de verzoendag. Een heilige samenkomst zult gij hebben. En ge zult u verootmoedigen en de Heere een vuuroffer brengen. Op die dag zult gij geenerlei arbeid verrichten, want het is de verzoendag om over uw verzoening te doen voor het aangezicht van de Heere uw God. Want ieder die zich op die dag niet zal verootmoedigen, zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. Ieder die enige arbeid verricht op die dag, zal ik verdelgen uit het midden van zijn volk. Geenerlei arbeid zult gij verrichten, het is een altoosdurende inzetting voor uw aangezicht. Voor uw geslachten, in al uw woonplaatsen. Het zal u een volkomen sabbat zijn en gij zult u verootmoedigen. Op de negende van de maand, des avonds, van avond tot avond, zult gij uw sabbat vieren. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten. Op de vijftiende dag van deze zevende maand begint het loofhuttenfeest voor de Heere, 7 dagen lang. Op de eerste dag zal er een heilige samenkomst zijn. Geenerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. 7 dagen zult gij de Heere een vuuroffer brengen. En op de 8e dag zult gij een heilige samenkomst hebben en de Heere een vuuroffer brengen. Het is een feest. Geenerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Dit zijn de feesttijden des Heere, waarop gij de heilige samenkomst zult uitroepen. Om de Heere een vuuroffer te brengen, brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en plengoffer. Naar het voorschrift voor iedere dag, behalve de sabbatten des Heren, en behalve de gaven en al de gelofteoffers en al de vrijwillige offers die gij de Heren geven wilt. Doch op de 15e dag van de 7e maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij 7 dagen het feest des Heren vieren. Op de 1e dag zal er rust zijn en op de 8e dag zal er rust zijn. Op de 1e dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen. En gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heere uw God, 7 dagen lang. Gij zult het als een feest des Heere vieren, 7 dagen in het jaar, een altoosdurende inzetting voor uw geslachten. In de 7e maand zult gij het vieren. In het loofhutte zult gij wonen. 7 dagen, allen die in Israël geboren zijn, zullen in loofhutten wonen, opdat uw geslachten weten dat ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen, toen ik hun uit het land Egypte leidde. Ik ben de Heere, uw God. Zo maakte Mozes de feestdagen des Heere aan de Israëlieten bekend. Fijn, dus het gaat vanavond en de laatste 3 studies over de verzoendag en het loofhuttenfeest. Dus de 13e kringstudie gaat over de grote verzoendag. En dan gaat er een kringstudie over wat dat betekent voor Israël met name. Wat gaat er gebeuren in Israël de geest van genade en gebeden. We zullen dat zien in Zacharias. En dan het laatste, het loofhuttenfeest. Het loofhuttenfeest wordt in de Bijbel het feest genoemd. Dat betekent dus dat het is de climax waar God naar verlangt. Goed, het is dus echt een hele boeiende zaak. Die grote verzoendag, dat is dus de dag waar we op wachten. De bezuinen, daar hebben we gezien dat in die tijd leven wij. In de tijden des Heren, het is dus ook ingedeeld, de wederkomst is nabij. Dat is een heel lastig onderwerp in ons leven, omdat wij zo in het hier en nu zijn. En is het zo moeilijk voor ons om echt op de wederkomst te wachten. Maar het is goed om daar dagelijks voor te bidden. Ook te begrijpen dat al het geweld wat op aarde is, de aardbevingen, is ook allemaal voorzegd door de Heer Jezus. Dus de grote verzoendag. Op de grote verzoendag zijn er eigenlijk twee hoofdlijnen. Je hebt de eerste hoofdlijn is, we gaan dat nog lezen straks, Leviticus 16 is eigenlijk een hoofdstuk dat heel uitgebreid over de grote verzoendag gaat. En daar zien we twee hoofdlijnen. Ten eerste Aaron, dat is de hoge priester. Dus de priesterlijk geslacht komt in Israël uit de stam van Levi. En de hoge priesterlijk geslacht komt uit de lijn van Aaron. Aaron. Dus, en eerst moet Aaron voor zichzelf offeren, want de hoge priester in het Oude Testament was ook zondig. En we zullen straks zien dat het verschil is met het Nieuwe Testament, dat de Heer Jezus niet voor zichzelf hoefde te offeren, omdat hij zonder zonde was. En daarom kon hij volkomen verzoening doen. Dus als Aaron eerst voor zichzelf geofferd heeft, offert hij voor het volk. Nu, dat is erg belangrijk. En dat vinden we eigenlijk in Leviticus 16. Dus Leviticus 16 is het hoofdstuk over de grote verzoendag. Komt ook wat in Numeri voor, wordt het genoemd, maar verder komt het eigenlijk in de Bijbel niet voor, behalve in die hoofdstukken. En dat begint heel bijzonder, dat hoofdstuk, Leviticus 16, na de dood van de beide zonen van Aaron, die gestorven waren toen zij voor het aangezicht des Heren waren genaderd, sprak de Heren tot Mozes. Dat is ongelooflijk om te zien dat Aaron in de dienst van de Heren, in de dienst van de tabernakel, twee zonen verloor. En we kunnen dat lezen in Leviticus 10, omdat die twee zonen vreemd vuur voor Gods aangezicht brachten. Nu, we zullen straks ook zien wat daar precies mee bedoeld wordt, dat vreemde vuur. Want Aaron moet dat nu nauwkeurig doen. En hij zal het nauwkeurig gedaan hebben, want hij weet dat het een serieuze zaak is. Want zijn zonen hebben uit enthousiasme de Heere willen dienen, maar brachten eigenlijk vreemd vuur voor Gods aangezicht en stierven direct. Want je kon de tabernakel niet binnengaan dan uitsluitend via de voorschriften van de Heere God. God is een absoluut heilige God. En het is zo wonder dat toen de Heer Jezus stierf, het voorhangsel scheurde en wij nu bij het heilige der heiligen mogen komen. Zonder dat we sterven. Maar in het Oude Testament was dat niet zo. Dus Aaron moest eerst voor zichzelf offeren. En we gaan nog wat verder lezen. De Heere nu zeide tot Aaron, of tot Mozes, spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te alle tijden komen in het heiligdom binnen het voorhangsel, voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, omdat hij niet sterven. Want in de wolk verschijn ik boven het verzoendeksel. Slechts op deze wijze zal Aaron het heiligdom binnengaan, met een jonge stier ten zondoffer en een ram ten brandoffer. Het heilige linnen onderkleed zal hij aantrekken en het linnen broek zal over zijn vlees zijn en met een linnen gordel zal hij zich omgorden. En een linnen tulband zal hij zich ombinden. Dit zijn heilige klederen die hij zal aantrekken nadat hij zijn lichaam in water gebaad heeft. Zo zal hij komen. En dan staat er het eerste wat hij moest doen. En van de vergadering der Israëlieten zal hij twee geitenbokken ten zondoffer en één ram ten brandoffer nemen. Dus twee geitenbokken. En die zijn voor het volk. Maar dan staat er in vers 6, dan zal Aaron de stier van zijn eigen zondoffer brengen en verzoening doen voor zich en zijn huis. Hij zal de twee bokken nemen en ze voor het aangezicht des Heeren stellen bij de ingang van de tent der samenkomst. En Aaron zal over de twee bokken het lot werpen en een lot voor de Heeren, één lot voor de Heeren en één lot voor Azazel. Dan zal Aaron de kop waarop het, de bok waarop het lot voor de Heeren gevallen is brengen en hem ten zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot voor Azazel gevallen is, zal men levend voor het aangezicht des Heeren stellen om daarmee verzoening te doen, door hem voor Azazel de woestijn in te zenden. Dan zal Aaron de stier van zijn eigen zondoffer brengen en verzoening doen voor zich en zijn huis. Hij zal de stier van zijn eigen zondoffer slachten en hij zal een pan vol gloeiende kolen van het altaar voor het aangezicht des Heeren nemen en zijn handen vullen met fijn gestoten, welriekend reukwerk en dan en dat alles brengen binnen het voorhangsel. Dan zal hij het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht des Heeren, zodat de wolk van het reukwerk, het verzoendeksel, dat op de getuigenislik bedekt, opdat hij niet sterven. Dan zal hij een deel van het bloed van de stier nemen en dat met zijn vingers sprenkelen op het verzoendeksel, aan de voorzijde, en voor het verzoendeksel zal hij zevenmaal dat bloed met zijn vingers sprengen. En dan zal hij de bok van het zondoffer voor het volk bestemd slachten en zijn bloed naar binnen achter het voorhangsel brengen. Er zijn dus heel veel handelingen. Eigenlijk gaat hij drie keer het heiligdom binnen. Maar de grote handelingen zijn er vijf. Dus hij eerst, als hij dan zich gekleed heeft, zoals de Heere God dat vraagt, moet hij twee bokken nemen. Die moet hij afzonderen. Twee bokken. En die twee bokken, daar moet hij het lot over werpen. En één, dat wordt een bokje dat geslacht wordt en waar het bloed binnen het heiligdom gebracht wordt. En de andere bok wordt de woestijn ingezonden, nadat hij de handen op die bok gelegd hebt en alle ongerechtigheid op het bok gelegd hebt. We gaan dus straks zien wat dat betekent. En dan staat er dat hij in een wolk van aanbidding moet komen. Hij moet dus op het reukofferaltaar het reukwerk leggen, waardoor er een grote wolk van aanbidding komt. Want hij mag eigenlijk niet de Heere zien zo. Hij moet in aanbidding komen. Hij moet in verootmoediging komen. En daar ging het fout met zijn zonen. Want er staat nadrukkelijk dat hij dat vuur van het altaar moet nemen. Zo staat het er. Dan zal hij het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht des Heeren. Even kijken hoor. Vers 12. En hij zal een pan vol gloeiende kolen van het altaar voor het aangezicht des Heeren nemen. En zijn handen vullen met fijn gestoten welriekend reukwerk. Nou, welk altaar is dat? Dus in de tabernakel had je het voorhof, je had het heilige en het heilige der heiligen. In het voorhof stonden er twee grote voorwerpen. Je had daar het grote brandofferaltaar en je had daar het wasvat. En nu moet Aaron moet die het heilige binnengaan waar het reukofferaltaar staat. Waar dus die wolk van wierook moet komen. En dan moet hij met wierook moet hij kolen pakken van het brandofferaltaar. En op het brandofferaltaar wordt verzoening gedaan. En de betekenis daarvan is dat je mag geen vreemd vuur in het heiligdom brengen. Enkel maar het vuur dat door de verzoening is ontstaan. Dus dat ziet van Christus. Christus is daar, hè, dat altaar in het voorhof symboliseert de kruisiging. Als in het openbaar gebeurt, daar heeft Christus zijn leven gegeven, zijn bloed gegeven. En vanuit die overwinning mag je in aanbidding komen bij God. Als je bij God komt met aanbidding van je eigen leven, zal niet gelden. Je mag uitsluitend komen als je in Christus bent. Dan heeft dat waarde. Dus wij gaan in gebed altijd in de naam van Jezus, nooit in onze eigen naam. En wij aanbidden ook in de naam van Jezus. Hij is degene die de enige is die bij God kan komen, maar wij zijn in hem. Dus Aaron moet vuur nemen van het altaar en daarmee het reukwerk in vuur zetten. Nu, zijn zonen hadden dat niet gedaan, hadden dus vreemd vuur gepakt. Hadden vuur gepakt, je zou kunnen zeggen van enthousiasme, vuur van hun eigen leven, van hun eigen inzichten. En toen zij dan in het heiligdom kwamen, stierven ze. Dat kan niet. God kan uitsluitend door de Heer Jezus ons aanvaarden. En Aaron wist dat, want hij had twee zonen verloren. Dat zal indrukwekkend geweest zijn. Ik moet er vaak aan denken. Stel je voor, bij Aaron heeft de dienst aan God hem twee kinderen gekost. Dat is ongelooflijk. Maar ja, dat heeft met Gods absolute heiligheid te maken. Dus die wolk van aanbidding. En dan moet hij eerst verzoening doen voor zichzelf. Dus Aaron mag pas het heilige binnengaan wanneer hij met het bloed van een stier dat hij voor zichzelf verzoend heeft, het heiligdom binnengaat. En dat doet hij dan. En dan ontzondigt hij het brandofferaltaar en dan zendt hij de tweede bok de woestijn in. Hier heb je dus eerst voor zichzelf en daarna verzoening met die ene bok. Die bokken worden dus getekend met linten. En bij het lot zegt men dat er zijn twee rode linten en bij het lot wordt één lint wit. En die bok wordt dus de woestijn ingezonden. Oké, laat ons kijken wat dat betekent. Dus Aaron die offert eerst voor zichzelf. Omdat niemand, ook in dienst van God niet, is zonderloos. Dus nooit mogen wij leiders, oudsten, bisschop of wat ook vereren. Alsof zij zonder zonde zijn. We hebben allemaal verzoening nodig. Ook Aaron had verzoening nodig. Dus hij komt met het reukwerk, zoals in vers 12 en 13 staan, voor Gods aangezicht. En dan brengt hij het bloed van de stier voor hem op het verzoendeksel. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Enkel achter het bloed van Christus zijn wij behouden. Nou, dat is de schaduw. Dat is zoals het in het Oude Testament wordt geleerd. Dat is een schaduw, dat betekent een voorafschaduwing van de werkelijkheid. Die schaduw geeft precies de werkelijkheid weer in principe, maar in de Heer Jezus wordt die werkelijkheid waarheid. Maar Christus, opgetreden als hoge priester der goederen die gekomen zijn, is door de grotere en meerdere volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Dus Aaron geeft eigenlijk jaarlijks weer wat de Heer Jezus Christus eens op Golgotha gedaan heeft. En daarna in de hemel, in de hemelse tabernakel, heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Dit moet jaarlijks gebeuren, maar dit is eens voor altijd gebeurd. En dat is natuurlijk indrukwekkend. Dus Aaron offert eerst voor zichzelf. En dan offert Aaron dus voor die twee, voor het volk. Nou, om dat te begrijpen, er zijn natuurlijk heel veel vragen over. Wat is dat nu precies, die ene bok voor Azazel, wat houdt dat nu toch precies in? Maar we krijgen wel een sleutel als we begrijpen in hoofdstuk 16 vers 5. En van de vergadering der Israëlieten zal hij twee geitenbokken ten zondoffer en één ram ten brandoffer nemen. Het gaat hier om één offer. Dus niet om twee offers. Die ene die wordt geslacht. En die andere wordt levend in de woestijn gebracht. Maar het staat er eigenlijk niet. Maar iedereen is daar wel van over eens dat de bedoeling is dat hij daar zou sterven. Dus later is eigenlijk de gewoonte ontstaan dat de Joden die van de rots af werpen. Zodat hij sterft. Maar we zullen straks zien wat het betekent. Dus dit is één offer. En dat geeft dus twee kanten van het heil aan. Ik denk dat dat de beste uitleg is. Eerste is dat er verzoening gedaan moet worden. Er moet op het altaar het bloed gebracht worden. Hè? Het bloed op het verzoendeksel. Hè? Onder de gerubs waar God woont. Zodat God, die tussen de gerubs woont, het bloed ziet. En die weet, de straf is betaald. Dus daarom wordt die ene, die wordt geofferd. En dan staat er in Leviticus hoofdstuk 16, vers 20, wanneer hij de verzoening van het heiligdom en van de tent der samenkomst en van het altaar volleindigd heeft, dan zal hij de levende bok brengen en Aaron zal zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en over hem al de ongerechtigheden der Israëlieten en al de overtredingen in al hun zonden belijden. Hij zal die op de kop van de bok leggen en die door iemand die daarvoor gereed staat naar de woestijn laten brengen. Zo zal de bok al hun ongerechtigheden op zich dragen naar een onvruchtbaar land. En hij zal die bok in de woestijn vrij laten. Dus die tweede bok, daar gebeuren verschillende handelingen mee. Ten eerste wordt op die bok de handen gelegd. En dan belijdt Aaron alle zonden van Israël en die worden op de bok gelegd. En dan is daar iemand die die bok brengt in het centrum van de woestijn. Waar die bok dus zal omkomen. En dat is dus het teken dat God de zonden verzoent. Doordat er bloed vloeit en doordat er een prijs betaald wordt. Maar hij zal ook de zonden niet meer gedenken. Hij zal ze wegdoen. Zoals de profeet later zegt, dat hij ze in de zee zal werpen. Hè? En dat God dus ook de zonde niet meer zal opratelen. Hij zal niet meer oude koeien uit de sloot halen. En de verzoening betekent dus eigenlijk dat we vrij zijn van de gevolgen van onze daden van het verleden. Bij God is daar echt verzoening. En God aanvaardt ons in de Heer Jezus Christus en het is helemaal in orde tussen ons samen. Nou, dat is natuurlijk indrukwekkend als we dat mogen kennen in ons leven. Als dat dan gebeurd is, dan komt Aaron uit de tempel en dan zegent hij het volk. We hebben een prachtig voorbeeld natuurlijk bij de geboorte van Johannes de Doper, dat Zacharias naar buiten komt en het volk zegent en de zegen niet kan uitspreken, omdat hij in de tempel een engel heeft ontmoet.